Psalm 88, waarboven staat gebed in zware beproeving. Wij raken eraan gewend, want we hebben er al heel wat gehad van dien aard. Toch is dit een heel bijzondere. En ik wil hem graag eerst met u doorlezen. Dat maakt het makkelijker om er daarna over te spreken. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester, op Mahalat Leanot, een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. O Heere, God mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor u aanschijn komen, neig uw oor tot mijn geschrei, want mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degenen die in de kou nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is. Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt, en ze zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij, gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren, Sela. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan, gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonderen doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Sela. Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonderen bekendgemaakt worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot u en mijn gebed komt tot u. Komt u voor in de morgenstond. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervarenissen, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij, uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water, tezamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Ja, en dan wacht ik even, want ja. Heb u dat nou ook bij, als u zo'n psalm leest, wat valt u dan op? Die psalm is niet af. Dit komt niet voor, zoiets. Dat wil zeggen, zo'n gebed wel. We hebben er al vele van gelezen. Er komen er nog wel. Maar het eindigt altijd positief. Het eindigt altijd met een gebedsverhoring. Het eindigt altijd, voor zover het over de Heer Jezus Christus gaat, en dat is zonder meer zo, eindigt het altijd in de opstanding. Deze eindigt in de dood. Want daar gaat het over. De man die dit schrijft beschouwt zichzelf als dood. Dus bij wijze van spreken, maar ik gebruik die termen wel. In de kuil, in de onderste kuil, in de diepten, het graf. En ik ben de doodbrakende, de laatste adem aan het uitblazen. Dat is wat er staat. Het is gewoon het woord voor uitademen. Maar toen maar. En zullen de overledenen opstaan? Zult gij wonder doen aan de doden? Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Worden dan uw beloften vervuld in het dodenrijk? In plaats van op de aarde. Het eindigt dus in de dood. En dat is meteen het einde van de psalm. Het laatste woord is duisternis. Dus ja, lijkt me duidelijk. Zodat je toch het vervolg van de psalm zoekt. En nou gebeurt iets dergelijks wel vaker. Dat een psalm niet helemaal, dat hebben we in het verleden ook al eens gehad. Dan gaat die gewoon door in de volgende psalm. En dat is bij deze ook zo. Want het vervolg op psalm 88 is psalm 89. Wie die twee achter elkaar gezet heeft, dat weten wij niet. Maar ze staan in elkaars verlengde. En wat je in psalm 88 zo uitdrukkelijk mist, dat wil zeggen, je hebt wel een gebed, maar geen gebedsverhoring. Zoals gebruikelijk. Wat je dus mist, vind je daarna uitgebreid, mag ik wel zeggen, in psalm 89. Deze twee psalmen zitten aan elkaar vast. Er zijn meer redenen om dat vast te stellen. Gewoon aan de hand van de opbouwende structuur en wat er precies staat. Kijk, wij zijn gewend aan, neem maar psalm 88 vers 1, een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester. We zijn er zo aan gewend dat we er gewoonlijk maar overheen lezen. En ik zeg wel eens, ja, dat ga ik nou niet weer uitleggen. Een soort zelfde verhaal. En dan komt er nog op Magalot, Leianot, whatever, enzovoorts. En psalm 89 begint alleen maar met een onderwijzing van Ethan de Ezraïet. En meer niet. En je mist al die toevoegingen, zal ik maar zeggen. En psalm 88, na al die inleidende woorden, om zo te zeggen, en dus na op Magalat Leanot staat er een onderwijzing van Heman, de Ezraïet. En er komt psalm 89, die meldt alleen een onderwijzing van Ethan, de Ezraïet. En dat zijn hun enige psalmen. Dat wil zeggen, de enige psalmen die naar Heman of Ethan genoemd zijn. Of naar een zoon van Sera, want daar komt het in de praktijk op neer. En ook langs die weg horen die psalmen bij elkaar. Ze hebben dus maar één opschrift. Het ene, en daarna is de ene psalm, psalm 88, is van Heman. En het vervolg erop is van Ethan, dat is psalm 89. En ze worden beschouwd als zonen van, niet van Ezra, dat berust op een misverstand, maar als zonen van Zera. Ik kom daar zo op terug. Uitgebreid, er zit weinig anders op. Maar voor de goede orde, eerst maar even die eerste woorden van vers 1. Het opschrift, dan heb ik die tenminste gehad. Een lied, een psalm. Dat wil zeggen dat het toch op een of andere wijze iets vreugdevols in zich moet hebben. Als lied, een psalm. Maar in de psalm zelf vind je dat niet terug. En voor zover je iets verblijdends vindt, vind je het pas in psalm 89. En daarom zeg ik dus gewoon dat opschrift boven psalm 88 geldt voor psalm 88 en 89. Ze horen bij elkaar. Men zou ze toch als één geheel beschouwen, al zijn ze dan door twee verschillende schrijvers geproduceerd. Dus toch een lied, een psalm. Bovendien voor de kinderen van Korach, en mijn korte verklaring daarvan is tegenwoordig dat het dus iets van doen heeft met een gelovig overblijfsel. Hoewel je dat overblijfsel in psalm 88 ook al niet vindt. Nou ja, je vindt daar enigen die de Heer aanroepen, of iemand die de Heer aanroept. Men misschien vertegenwoordigt hij een groep, dat kan. En zelfs een volk, maar dan zonder enig uitzicht. Want dat vind je er niet bij. En toch, het moet gaan over een gelovig overblijfsel op een of andere wijze. Want dat is de strekking van die kinderen van Korach. Die zonen van Korach, waarvan ik u al een paar keer verteld heb hoe dat zat zo ongeveer. Ze hadden er niet moeten zijn. Ze hadden geoordeeld moeten worden met Datan en Abiram vanwege hun opstand. Niettemin, ze zijn aan het oordeel ontkomen en kregen zelfs een bevoorrechte positie. Daarmee trouwens ook een verantwoordelijke positie. In Israël en in verband met de tempeldienst. Een speciale dienst aan de Heer dus, waar hun levens aan gewijd waren. Nou goed, 9 van die psalmen, dit is de laatste, dus dit is de laatste keer dat ik het vertel. De vorige waren 84 en 85, hè? Maar goed, kinderen van Korach. Dan hebben we voor de opperzangmeester. En die uitdrukking die wijst er eenvoudigweg op dat de een en ander zijn vervulling pas zal vinden in de toekomst. Dat wil zeggen dat het gaat over een lange termijn, met het oog op de toekomst. Of zoals het in de Septuagint gewoon vertaald is, met het oog op de eeuwigheid. Nou ja, in het Grieks staat het daar dan. Wat is dat met het oog op de eeuwigheid? En dat is een interpretatie, maar die is heel goed, ja. Alleen statenvertalers hebben het bedacht als iets. Het zal wel met de muziek te maken hebben. Op de allerhoogste, of op het hoge, of het verre. Maar wat het maar was. En vandaar opper en meester. En dat zang heeft men erbij bedacht. Maar goed, dat hoef ik dus ook niet meer uit te leggen, denk ik. En dan krijg je op Machalat Leanot. Dat vind je elders ook niet. Dat wil zeggen, Machalat, dat hebben we wel eens gezien, omdat dat woord staat in Psalm 53, vers 1. En het komt van Gala, en dat betekent zoveel als ontheiligen, onteren, beschadigen, zoiets. En verder komt het niet voor. Althans niet in die opschriften boven de psalmen. En daar gaat het maar om. En Leanot, dat is een beetje omstreden ding. Omdat het een heel breed woord is. De gewoonlijk geven de naslag werken maar de helft van het verhaal. En daarmee wordt het dan zeer verwarrend. Want Leanot, le is het eigenlijk, Leanot. Dat komt van Ana. En Anna wordt in de meeste boeken, denk ik, vertaald met antwoorden. Of iets breder, reageren, maar dat is ook antwoorden. To reply, to answer, antwoorden. Maar het is meer dan dat. Het heeft namelijk de betekenis van een last opleggen. Iemand afhankelijk maken. En als je dat heel ver doortrekt, wordt het zelfs onderdrukken. Antwoorden in de zin van, er gebeurt iets en de reactie die je geeft, het antwoord dat je geeft, is dat je zo iemand de last oplegt. Dat je dan zegt, doe dan dit of doe dan dat. En dat kan zelfs zo ver gaan dat het leidt tot onderdrukking. Dus het ene woordenboek geeft antwoorden en het andere geeft verdrukken. En daarna denk je, ja, wat is het nou? Welke van de twee? Maar het is er maar één. Maar je moet het woord een beetje begrijpen. Het heeft dus wis en waarachtig wel met verdrukking te maken. En Machalat en Leanot, dat zijn in de praktijk, mede omdat ze zo naast elkaar staan, min of meer synoniemen. Het ene betekent zoveel als ontheiligen, onteren, beschadigen, en het andere betekent verdrukken. Of althans een last opleggen. En daarna lezen wij de psalm, maar dat hebben we van tevoren al gedaan. En dan begrijpt u dat dat inderdaad het onderwerp van de psalm is. Bovendien wijs ik erop dat dat Machalat en Leanot wil zeggen dat het meervouden zijn. Het zijn dus verdrukkingen en opgelegde lasten en dat soort dingen meer. En de psalmist beschrijft het hierna in de rest van de psalm, tot en met het laatste vers aan toe, als een vorm van verdrukking, als een vorm van lijden, zelfs uitzichtloos. Het leidt alleen maar tot de dood. En daar gaat men onder gebukt. Eigenlijk. Wat ook de lasten mogen zijn, het leidt tot de dood. En daar gaat het om. En daarmee is alle hoop feitelijk vervlogen. Nou ja, en dan staat er iets wat we alleen maar hier tegenkomen. Een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. Ik heb me er in de tijd ook over verbaasd. Wie is dat in vredesnaam? Heman de Ezrahiet. Want wij kennen geen zonen van Ezra of zoiets. En bovendien, dan kan het in deze psalmen niet eens voorkomen. Want die ene Ezra die we kennen, die is hier dan helemaal verdwaald in de tijd, zal ik maar zeggen. Die heeft dan in de tijdmachine gezeten of zoiets. Ja, wat het maar was. Ja, van professor Barabbas. Wat het maar was, ook alweer. Ja. Nou ja, goed. Dus dat levert nogal wat problemen op. Maar tot mijn verbazing heb ik toch gemerkt dat men gewoon zegt, wat ik ook geloof, gewoon op grond van de Bijbel, dat de psalm geschreven is door inderdaad Heman, de zoon van Zera. En dat die Alef, die vertaald met een E, aan het begin van de naam er hoegenaamd niks toe doet. En dat de Ezrahiet wil zeggen de zoon van Ezera. En ik spreek het dan maar op zijn Italiaans uit ongeveer. Ezera. Of is het Spaans? Nee, ja, het brengt ons bij een merkwaardig taalkundig verschijnsel. Dat in sommige talen, ook bij ons bekende woorden, alleen maar een ervoor krijgen. Men neemt een aanloop om het woord uit te spreken. Dat gebeurt in combinatie met bepaalde letters. Er zijn zelfs ook bepaalde regels voor opgesteld achteraf, hoe dat dan gaat, maar het doet nou weinig de zaken. Ik roep altijd gewoon, het land heet Spanje, maar de jongens daar, die Spanjolen, noemen het España. España, er komt alleen maar een E voor. En wij noemen het een straat en zij noemen het Estrada. En gaat u maar verder zo. Er is niks bijzonders aan. Dat is wat in de taal gebeurt. Dat heeft iets met tongval te maken en met adem. En, er is een boek over volgeschreven, maar die kent niemand, schijnt het. Daar hoor je nooit wat over, tenminste. Of niemand interesseert zoiets. Maar hoe die woorden aan elkaar hangen, en het zijn gewoon dezelfde woorden, maar ja, er wordt wat mee geklungeld, een bepaalde letters veranderen, letters worden toegevoegd, ademstoten ervoor. Dat is wat het is. Daar is literatuur over, die zou ik u wel kunnen noemen, als dat moest. U kunt natuurlijk gewoon van mij gewoon aannemen, dat is veel makkelijker. Ja, maar sommige commentaar. Neem maar een computer met een Bijbelprogramma, er zit altijd wel wat commentaar in. Zoek maar even op wat hier staat bij Heman de Ezrahiet. En de kans is groot dat er gewoon staat dat het niet gaat om een Ezra, maar om een Zera. En sommigen leggen dat niet eens uit. Die zeggen dat dit is dus Heman de zoon van Zera. Waarna de vraag is, welke Heman? Of welke Zera? En dan slaat de verbijstering toe. Want ja, die man die leefde in nog voor de dagen van Mozes. En na de dagen van Jacob. Waarschijnlijk, precies weten we het niet, maar waarschijnlijk na de dagen van Jacob. En dat betekent dat de man dus leefde in de slavernij in Egypte. Want Zera is een zoon, schuilenstreep, kleinzoon van Juda, de zoon van Jacob. En dat die bedoeld is, punt 1. Nou ja, een Heman, een zoon van Zera of Ezra kennen we verder uit de Bijbel sowieso niet. En bovendien, hij had een broer en die heette inderdaad Ethan. En daarmee begint Psalm 89. En daarna krijg je dus problemen, geschreven door Heman, uit Genesis, uit de dagen van Genesis nog, is dat niet wat erg vroeg. En wat ik erover gevonden heb, zo in het algemeen, is dat men daar toch in het algemeen geen twijfels over heeft. Begrijp je me goed? Er zijn commentaren die twijfelen aan alles en ontkennen alles, en men noemt dat een verklaring. In werkelijkheid wordt er dan helemaal niks meer klaar natuurlijk, hè? Maar het wordt alleen maar duisternis. Maar die bedoel ik dus niet. Maar ik bedoel serieuze. Die hebben geen twijfel. over psalm 88 als een psalm van Heman, de zoon van Zera, de zoon van Juda, de zoon van Jacob dus. Problematisch wordt het dat daarna volgt psalm 89. Ethan, onderwijzer van Ethan, de Ezraïet. Nou, deze Heman had een broer, zult u zo meteen laten zien. Hij had een broer, die heette Ethan, dat moet psalm 89 van die broer zijn. En daar heeft men dan wel twijfels over. Maar de enige twijfel die men erover heeft, komt uit het feit dat de naam van David in psalm 89 nogal eens voorkomt. En dan zegt men, dat kan niet, want die Ethan en die Heman die leefden in de dagen nog voor Mozes. Dus hoe kunnen die wat schrijven over David? En daarna zucht ik een paar keer diep. En zegt, ja, oké, hoe kan Jesaja schrijven over ene Kores? Wat is het, Jesaja 42 of daar in de buurt? Ik kan het nooit onthouden. 43, 45 is geloof ik. En Jesaja, hoe kan Jesaja schrijven over ene Kores? Want Jesaja leefde pak een beet in de 8e eeuw voor Christus. Dat wil zeggen, zo, laten we maar zeggen, gemakshalve rond 800 voor Christus. Enzovoort. En Kores, de Perziaan, die hij daar beschrijft, die trad op het toneel zo rond 536 officieel, voor onze jaartelling. Dat is minstens 250 jaar later en misschien wel 300 jaar later. Hoe kan je weten over Kores? En het antwoord is, dit is het woord van God. That's it. En bovendien had ik nog een vluchtroute kunnen bedenken voor Jesaja. Want je kan natuurlijk ook gewoon die naam Kores vertalen. En Kores wordt vertaald met iets als herder. En dan ben je van de naam af. Maar dat hebben ze toch maar niet gedaan in de tijd. Want het was overduidelijk over wie het ging. En inderdaad, de profetie in Jesaja krijgt een vervulling via de persoon van die Kores die het koninkrijk ontving en wat het maar was ook alweer allemaal. En die de Joden toestemming gaf om terug te keren uit de Babylonische ballingschap. Cyrus noemen wij hem. Dat is zeker een verkeerde uitspraak, maar vooruit. Kyros, zeggen de Duitsers. En wij zeggen Cyrus, want we denken dat die C een S-klank is. Wat een misverstand is. Maar goed, het doet er nog allemaal niet toe. Maar men had ervoor kunnen kiezen om het weg te redeneren. Maar dat is godzijdank niet gebeurd. Het neemt echter niet weg dat die profetie over Kores, die de Joden toestemming zou geven om terug te keren naar Jeruzalem, dat die in zichzelf weer een type is van Christus. En dat de profetie over Kores tegelijkertijd een profetie is over Christus. Lees het hoofdstuk maar een keer na. Ik bedoel, dat gaan we nou niet doen, maar lees het dan nog maar een keer na. En daarna zeg ik over psalm 89 niet veel, want die moeten we toch nog bespreken. Maar je kan bij psalm 89 natuurlijk ook gewoon de naam van David alsnog vertalen. En dat is niet een moeizaam werk. Die drie letters zijn gewoon een Hebreeuwse wortel. Dat wil zeggen, de betekenis is niet moeilijk. Het wordt vertaald met geliefde. Dus dan lees je, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkoren. Ik heb mijn geliefde knecht gezworen. In plaats van, ik heb mijn knecht David gezworen. Of vers 21, ik heb mijn geliefde knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. En later lees je in Jesaja, dit is mijn knecht, de geliefde. En waarom vertaal je dat dan niet met David? Laat je het gewoon staan, David. Ja, ja. Want ja, dat is een onderscheid dat wij moeten maken, beslist omdat we vertalen. Maar als we niet vertalen, blijft gewoon dat ene woord er staan en ben je vrij om het te zien als een bestaand woord, gewoon uit het woordenboek. Maar je kunt het ook zien als een eigen naam, net wat je wil. En dan valt er niks aan uit te leggen. Ik heb het probleem dat omdat het vertaald is... moet ik elke keer uitleggen. Zo van, ja, er staat wel David, maar het had ook de geliefde kunnen zijn. En daarna begrijp je een heleboel andere schriftplaatsen ineens beter... als het gaat over de geliefde. Tot in Efeze aan toe, ja, de geliefde. Hoezo, welke geliefde? Dan spreek je het oorspronkelijke woord uit. David. Zodat het nog maar de vraag is of je hier op voorhand de naam David hebt of niet. Maar dat het over David gaat, ja, dat is een duidelijke zaak. En dat was met, vooral ook met Kores in, wat was het, je zei 45? Had iemand het opgezocht? 45, hè? Ja. Precies. En dat staat midden tussen die hoofdstukken over de knecht des Heren, vanaf ongeveer pak een beetje hoofdstuk 42... tot ver in de 50 aan toe, komt het hoofdstuk er tussendoor, gaat ineens over ene Kores. Maar het gaat over Christus. En de figuur van Kores, onder die naam, is een voorloper, is een type, fungeert als type van Christus, die het volk de gelegenheid zou geven om terug te keren naar Jeruzalem. En nog onder zijn bescherming ook. Maar feitelijk moet het nog gebeuren, in de toekomst. Je moet er niet zo gemakkelijk over denken, over de Bijbel. Het is wat ingewikkelder. Hoe dan ook, nou toch even Psalm 89 voor me heb. Kijk, daar staat boven, God zal zijn volk verlossen. En waar de verlossing in Psalm 88 achterwege blijft, dat wil zeggen niet verteld wordt, krijgen we in plaats daarvan Psalm 89... En daar staat boven, God zal zijn volk verlossen. En dat is aan de krappe kant natuurlijk. Dat wil zeggen, natuurlijk, het gaat over dat God zijn volk verlossen zal. Maar in het bijzonder gaat het over Christus. Dat wil zeggen, over de koning. Het volk zal verlost worden doordat de Heer zelf een koning heeft aangesteld over het volk. En wij brengen het hoofdstuk met gemak terug... Na 2 Samuel 7, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, maar om des verbands wil, moet ik het wel doen. Wij brengen de inhoud van die psalm terug naar 2 Samuel 7. Dat wil zeggen, wij herkennen 2 Samuel 7. En dat is de beroemde profetie over dat de Heer zegt dat weliswaar David voor hem niet een huis zou bouwen... Maar dat de Heer een huis zou bouwen voor David. Een koningshuis, wel te verstaan. En daarover gaat het hier, over dat koningshuis dat bestendig zou zijn. En vandaar dat men dan twijfels heeft en zegt... nou ja, dan moet Psalm 89 toch in de tijd van David geschreven zijn... in verband met die beloften die God aan David gedaan had enzovoort. En dan zeg ik, nou ja, dat kan nog wel wezen... maar als het er nou helemaal over gaat... koningschap is... wordt toegeschreven... ik moet de goede woorden kiezen... Koningschap wordt toegeschreven voor het eerst aan Adam. In Genesis 1 al. Die mens, laten we zeggen nog als beeld en gelijkenis, want het staat erbij, dus doe maar. En dan staat er, en dat hij de aarde onderwerpen en daarover heersen. Was de bedoeling. En daar heb je de instelling van koningschap als zodanig. Je kunt ook zeggen, daar heb je de belofte van koningschap. En want u weet allemaal hoe het verder gaat. Ik bedoel, dat hoef ik nou niet uit te leggen, toch? Dat is met Adam niks geworden. Het liep meteen fout. Hij had al problemen in zijn eigen gezin. Dus toen maar weer. Dat liep allemaal fout, zodat... zelfs de erfgenamen, die deugden niet enzovoorts... En toen kwam er iemand anders voor in de plaats, dat was Seth. Dan ben je inmiddels in hoofdstuk 4. Einde van hoofdstuk 4, geloof ik. Begin van hoofdstuk 5 van Genesis. Seth. En dan wordt de lijn vervolgd. Want het is de lijn van erfgenamen van die belofte... Dat wil zeggen erfgenamen van Adam. Ze zouden de aarde onderwerpen daarover heersen. En daar is nooit wat van terechtgekomen. Ze waren er trouwens ook niet toe in staat. En zelfs als ze daartoe in staat geweest waren, zouden ze nog niet Gods beeld en gelijkenis geweest zijn. Want er staat uitdrukkelijk dat Seth was naar het beeld van Adam. Hij droeg het beeld van de aardse mens. Nee, dat staat later pas weer in 1 Korinthe 15, dat u en ik dat ook doen. We dragen het beeld van Adam. Staat er. Maar kortom, daar is dus niet al te veel van terechtgekomen, als ik het eens zo mag zeggen. En daarna horen we er eigenlijk pas weer van, met zoveel woorden, niet pas in 2 Samuel 5. Als de heer David tot koning gemaakt heeft inmiddels, want daar is dat al gebeurd. Hij is inmiddels al koning. En dan bevestigt de heer zijn beloften aan David enzovoorts. Maar dat ligt nog steeds in de lijn van Adam, Zet, Enos, Kenan, het hele rijtje langs via Noach en daarna via Heber. En hoe heet die ook wel, Tera en Abraham, Isaac, Jacob. Nou ja, ik had Abraham moeten noemen, omdat aan Abraham wordt die belofte aan Adam herhaald. En dan ben je al halverwege de oud-testamentische geschiedenis. Pak een beetje ruwweg 2000 jaar na Adam en 2000 jaar voor Christus ben je dan. Halverwege de oud-testamentische geschiedenis. Volgens mijn berekening scheelt het 3 jaar. Dus de berekening zal wel niet goed zijn, maar dat weet ik dan niet. Maar het is ruwweg dus halverwege. Ja, En de Heer zegt dat hij een vader zal worden van vele volkeren en dat koningen uit hem voort zouden komen en weet je veel wat. En het wordt herhaald aan Sarah en aan Isaac en aan Rebecca, notabene. En daarna nog eens een keer aan Jacob, enige malen. En zo gaat dat dan verder. Maar waar het specifiek betrekking heeft op koningschap, en dus de komst van een koning, wordt het beperkt. Want ja, die Jacob die had 12 zonen. En de dochter Dina, ja. Hij had 12 zonen. En hoe moet het dan met het erfrecht? Dat is een klassiek probleem in de wereldgeschiedenis. Die domme Franken, die hadden dan uiteindelijk al die Franken onder één bewind gebracht. Onder één koning. Ja, en dan ging pa dood. Clovis, maar Karel ook trouwens. En toen werd het rijk weer verdeeld onder een stelletje zonen enzovoort. Dan hadden ze net een mooi rijk tot stand gebracht. Ja, maar het was Frankische recht, heet dat, hè. En dus gebeurde dat zo. Dat was tamelijk dom, maar het was een beetje dom, heet dat in koninklijke kringen trouwens. Ook wel een beetje dom. Maar goed, ze hebben dat later dan toch wel weer wat veranderd enzovoort. Maar wat het koningschap betrof, u weet hoe het gegaan is. Eerst geboorterecht, dat wil zeggen erfgenaam van de beloften in het algemeen. Eerst geboorterecht ging naar Jozef. En het koningschap ging naar Juda. De belofte dien aangaande in ieder geval. Maar er staat meer dan gewoonlijk als commentaar geleverd wordt. Dat wil zeggen, men leest het weer niet goed. Laat ik hem eens opzoeken. Genesis 49. Dan heb je nog geen volk Israël, hè? Dan heb je alleen Jacob. En die heeft zonen. En inderdaad, hij heeft kleinzonen. Dat is waar. En ze kwamen met een familie van 74 man bij elkaar of zoiets. Kwamen ze naar Egypte. En in Egypte dreigt Jacob te overlijden. Wat hem niet speet, want hij was oud en der dagen zat. Maar er moest nog wel iets geregeld worden met betrekking tot een nalatenschap. En u weet, Jacob was een profeet. Dat vaak over het overgezien. Nee, David ook, hè? Ja, maar Jacob ook. En Jacob die draagt het eerst geboorterecht over aan de twee zonen van Jozef. En daarmee aan Jozef. Ik kan het rustig zeggen, want het staat in 1 Kronieken 5. Want het eerst geboorterecht was van Jozef, staat er dan. En daarvan acte, dat is Genesis 48 nog. En daarna volgt Genesis 49, waarboven staat Jacob zegent zijn zonen. Ik vind het ook maar een... Ik vind het krap hoor, Jacob zegent zijn zonen. Want hij zegt soms lelijke dingen en moet je dat dan als een zegen beschouwen? Jacob zegent zijn zonen en zegt tegen Ruben, jij krijgt niks. Nou, hij kreeg wel wat. Maar het belangrijkste was wat hij niet kreeg, het eerste geboorterecht niet. Ook al was hij de oudste. En hij zegt tot over Ruben dat hij onbetrouwbaar is. In alle opzichten. En dat hij dat eerste geboorterecht dus niet kan dragen. Ruben. Jammer dan. Waarna volgen Simeon en Levi, de ben je in vers 5. Nou, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Jacob zegt, ik wil niet weten wat ze bespreken, die twee. Mijn eer wordt niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob. En zal hen verstrooien onder Israël. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Want van Levi, weet u dat, hè? Levi is verstrooid onder de stammen van Israël. Met Simeon ook. Die woont in enclave binnen het gebied van Juda. Dan is daaruit verdwenen. Je hoort er nooit meer wat van. Nee, maar hij is verstrooid geworden onder de stammen van Israël. En dan lees ik weer, Jacob zegent zijn zonen. Dat ook al kunnen zijn, Jacob vervloekt zijn zonen. Met hetzelfde recht. Maar het had moeten zijn, Jacob profiteert over zijn zonen. Uiteraard. Hij zegt hoe het met hen zou gaan. En dat doet hij toch. Nou ja, gedetailleerd kan je het niet zeggen, maar hij heeft hier en daar wel wat uitdrukkelijks te vermelden. Van deze dingen zullen wij nu van stuk tot stuk niet met u spreken. Maar het ging mij. Nee, het ging mij over Juda. Namelijk. Die krijgt ze uitgemeten, maar ik bedoel positief. Die krijgt 3 versen mee, of waren het er 4? 1, 2, 3, 4. Vanaf vers 8. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven, uw hand zal op de nek uw vijanden zijn. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Ik vind hem erg komisch, omdat wij een paar hoofdstukken... Nou ja, een eind eerder in ditzelfde Bijbelboek lazen dat al die zonen van die vader zich zouden nederbuigen voor Jozef. Die hangt dus nog. Ja. Maar hier staat, voor u, voor Juda, zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een levenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij werd sterk onder zijn broederen, heet dat in, 1 Kronieken 5, zei ik, hè? Vers 1 tot 5 is dat, ja. Juda werd sterk onder zijn broederen en uit hem kwam voort die een voorganger was over Israël, staat er. De koning namelijk. Want daar gaat het over. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Kortom, hij doet waar hij zin in heeft. Hij heeft de grootste macht. Wie zal hem doen opstaan? De ultieme koning dus. En dat staat er. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever. Maar dat is in de Bijbel een ander woord voor koning. Dat is bij ons niet meer zo, hoor. Maar was vroeger wel zo. Het woord van de koning was wet. En dus, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Die vertaling is arbitre, van tussen zijn voeten. Maar wat het betekent is feitelijk van... Hoe zeg ik dat nou netjes, zodat het toch te begrijpen valt? In zijn nageslacht, in zijn volgende generaties. Want tussen zijn voeten, dat is een eufemisme. Het had ook een, Weet wat een eufemisme is? Misschien heb ik nog een eufemisme voor een eufemisme, maar daar moet ik eens over nadenken. Dat is een verhullende en verzachtende uitdrukking. Ja, een verhullende vooral. Net als dat Jacob zegt tegen Eliezer: leg uw hand onder mijn heup. Nou, hoe je nou een hand onder iemands heup kan leggen, dat weet ik ook niet. Maar, en ik ga het nou ook niet uitleggen, maar het is een eufemisme. En dat is dit ook, van tussen zijn voeten. Natuurlijk, het heeft iets met de wandel te maken, maar dan door de eeuwen heen en door de generaties heen. Hebben jullie die? Kortom, die scepter zal blijven bij het nageslacht van Juda. Wat zei ik? Nou, wat er staat. De scepter zal van Juda niet wijken. Maar nou, de enige echte goede vraag. Sinds wanneer heeft hij dan een scepter? Want hier staat niet dat, dat uit hem ooit een keer de ene koning zou voortkomen. Hetzij de Messias, hetzij David. Staat er niet. Dus dat de scepter zal van Juda niet wijken. Hetgeen toch suggereert dat de man al een soort koning was. En in ieder geval optrad als wetgever. En dat dat voor zijn nageslacht zo zou blijven. Ook en vooral, overigens, ik ben u nu toch. Ook en vooral in de laatste dagen. Want laat u vooral niet misleiden door 49 vers 1... waar Jacob zegt waar het over gaat. Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de wedervaren zal. Wanneer? Navolgende dagen staat er. Maar elke andere keer, en er zijn nog wat keren, elke andere keer als die uitdrukking in de Bijbel staat, staat de vertaling, is het vertaald met laatste dagen. Maar omdat men dat niet plaatsen kon, is het vertaald met navolgende dagen. Denk ik, want ik kan het niet navragen nu. Ik zie die lui hopelijk later nog eens. Als ze tenminste uitverkoren waren. Ja, maar oh god. Ja. Dat wisten ze zelf ook niet, zuster. Nee. Dus ja, doe maar weer. Maar dat is echt niet maar de navolgende dagen sinds Jacob. In de laatste dagen specifiek. Maar dat wil zeggen onze dagen. Want laatste dagen is gewoon nieuwtestamentische tijd. Hè? Dat weet je. Dus overal elders in de Bijbel zo. En hier ook. Nou goed. De scepter zal van Juda niet wijken. Ook in onze dagen dus niet. Maar mijn punt is, Juda wordt geacht al een scepter te hebben. Hier. En die zal van hem niet wijken. Er staat niet, als hij ooit een keer een scepter zal hebben, dan laat hij hem ook niet meer los. Dat staat er niet. Maar ook dat zou ik nog mooi vinden, want dan betekent het nog altijd dat sinds David daar dus ergens een afstammeling van David, impliciet van Juda, moet zijn, die nog steeds, zij het dan misschien in naam, koning is. Want dat betekent het. En als het alleen hier stond, dan zou je nog een vraagteken erbij kunnen zetten. Maar het staat niet alleen hier, het staat op vele andere plaatsen. En het wordt ook in het algemeen door de zogenaamde orthodoxie erkend dat dat er staat. Alleen het commentaar is dan, ja, maar God is daarop teruggekomen. Want de lui hebben zich niet goed gedragen en dus is het veranderd. Nee, dat zeggen ze ook over de beloften aan Israël. Nee, gaat niet door. Ja, maar staat er toch, ja, maar de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Men ontdoet zich van de beloften Gods en trekt ze in twijfel. Ik ken er nog wel een voor u. Zal hun ontrouw de trouw van God te niet doen? Een beetje dispensationalist zegt ja. Nee, dat zegt hij niet, want hij weet dat wat het antwoord is. Want ik citeerde uit Romeinen 3. Dus hij kan niet ja zeggen. Maar toch is het wat dikwijls geleerd wordt. Het Joodse volk wilde niet en toen is de Heer wat anders maar gaan doen. En Petrus zegt, ja, dat noemen ze traagheid van God. Sommigen achten dat traagheid. Maar God vertraagt de belofte niet. God doet gewoon wat hij gepland had. En als je dat niet begrijpt, dan komt dat omdat je niet weet wat hij gepland heeft. Als je denkt dat het in strijd is met Gods plan, dan ken je Gods plan dus niet. En dat laatste, nou ja, dat is meestal het geval natuurlijk. Men weet niet wat God beloofd heeft, men kent de plannen Gods niet. Men is er ook niet in geïnteresseerd. Men is geïnteresseerd in de eigen plan en men hoopt God ook daarvoor te interesseren. Zeg ik altijd. Ik zeg het altijd wat hard, maar zo hard is het ook, ja. Vroeger sprak men over het geheim van het christelijk leven of van het overwinningsleven. Of het geheim hoe zeg je zoiets, hè? Nou, het geheim is gewoon dat je je eigen plannen moet opgeven en je op de hoogte moet stellen van de plannen Gods en je daaraan moet conformeren. Ik bedoel, aan onderwerpen dus. En daaruit leven. Je aanpassen aan de wil en het plan van God. Dat is het. Nou ja. Maar hier vind je zo'n uitspraak dus, hè. De scepter zal van Juda niet wijken. Die heeft hij dus al. Nog de wetgever van tussen zijn voeten in volgende generaties, totdat Silo komt. Dat is ook algemeen bekend. Dat moet op de Messias slaan. In de zin van, dat is de laatste erfgenaam van Juda op de troon. Als hij eenmaal die troon heeft, dan wel te verstaan, hè? Ja. Maar hij moet nog komen. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Nou, ik laat dat maar even zo staan, want ik hoef tenslotte deze versen niet te bespreken. Maar waar het me om gaat, is dat hier gesproken wordt over een scepter van Juda. En dat is, nou ja, hoe lang is het voor David? 500, 600 jaar daarvoor, zo'n beetje. Meer dan 500 jaar daarvoor. En daarna blader ik nog verder terug. Want ja, dit is natuurlijk een pracht van een schriftgedeelte. Hè? Ik bedoel dit, sinds hoofdstuk 37 gaat het over Jozef. Dat wil zeggen, sinds Genesis 37, vers 2b heet dat dan. En het begint met de naam van Jozef. Jozef zijnde een zoon van 17 jaren. Voorbeeld van alliteratie. Jozef zijnde zoon van 17, geweldige, zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broederen en hij was een jongeling enzovoorts. En Jozef bracht het kwaad gerucht van zijn broers over tot hun vader en Israël heet hij ineens. Dat is een positie als profeet, hè? En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen en dan weet je het al, hè? Want daar zit je op te wachten als je Genesis leest, hè? De vraag is, wie is de erfgenaam? Toch? Sinds Adam gaat het daar al. En zeker sinds Abraham, Isaac, Jacob. En de geschiedenis van Jacob wordt hier afgesloten met de woorden, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Dat is 37 vers 2, heel ongelukkig. Maar dat is het eind, dat is de ondertekening van het voorgaande gedeelte. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. En dan komt de volgende geschiedenis, die gaat over Jozef. En dan weet je hoe het gaan zal, want Jozef was een van die zonen van Jacob. De eerste zoon van Jacob en Rachel, weet u wel. En hij wordt geïntroduceerd. Israël had Jozef lief. Hij was hem een zoon des ouderdoms. Hij maakte hem een veelvervige rok. En zijn broers worden jaloers op hem. En dan weet je al hoe het gaan zal. Dit wordt de eerstgeborene. De drager van de beloften. En dat is ook zo. Maar kijk, in hoofdstuk 37 gaat er met een sneltreinvaartje toch eigenlijk wel. Want je krijgt dan eerst die dromen van Jozef. Met het verhaal erbij dat zijn broers die zouden voor hem buigen. Jacob begreep dat beeld van zon, maan en 12 sterren in één keer. Degenen die Openbaring 12 lezen hebben er wat meer moeite mee, heb ik wel eens de indruk. Zon, maan en 12 sterren. Ja, makkelijk is het soms, hè? Ja, dat is gewoon een beeld van Israël. En ze zullen buigen, zonmanen elfsterren, buigen voor die van Jozef enzovoort. En dat wordt nog een keer herhaald ook met die schoven en wat het maar was. En dat soort dingen. En die broers worden nou nog jaloerser. En ja, dus die ontdoen zich van Jozef. Ze hebben hem eigenlijk gedood. Maar dan toch maar niet, maar voor alle praktische doeleinden wel. Hè? Nou ja, en zo komt Jozef terecht in Egypte, waar hij verkocht wordt aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. En zo eindigt hoofdstuk 37. En daarna gaat het verhaal verder in hoofdstuk 39. Ja, dan gaat het verhaal van Jozef verder. Ja, maar dat is nou de te aardigheid. Dat verhaal van Jozef met zijn eerstgeboorterecht en hij verdwijnt van toneel. Waar blijft nou dat eerstgeboorterecht? Eerstgeboorterecht, zoek. Toch? Waar is het gebleven? En iemand zei, nee, maar dat is al lang geweest, dat is al lang vervuld. He? Zeker een rok gekregen en dat was het dan. Ja, ja, ja. Nee, natuurlijk, dat speelt er, daar gaat het om. Hij is van toneel verdwenen. Het verhaal gaat wel verder, maar is pas in hoofdstuk 39. En je zou hoofdstuk 38 niet missen als het er niet tussen stond. Dan zegt hij, ja, maar er worden toch zonen geboren voor Juda? Dan zeg ik, nou ja, je kunt het snel vertellen. Het was iets ingewikkelder, maar inderdaad, ja. Maar die mis je heus niet, want die worden later in de diverse geslachtsregisters genoemd. Die ben je echt niet kwijt. Maar het kunstje is dat die geschiedenis van Jozef, in verband met het eerstgeboorterecht, zelfs iets dat er iets aan was met dat zijn broers voor hem zouden buigen, dat is eigenlijk de koninklijke functie, dat verhaal wordt onderbroken en dat er een lange geschiedenis van tientallen jaren daartussendoor vermeld wordt met betrekking tot Juda. Wat heeft dat er nou mee te maken? Zou de juffrouw Nederlands gezegd hebben als ik het in een opstel gedaan had. Dat doe je toch zo niet? De Bijbel doet het wel. Omdat terwijl aan de ene kant dat eerstgeboorterecht zoek is, Jozef is zoek, zal ik maar zeggen, speelt zich aan de andere kant iets af met betrekking tot koningschap. Nee, dat is hier nog niet genoemd. Dat wordt pas genoemd in hoofdstuk 48. Maar ja, het eerstgeboorterecht van Jozef wordt ook pas genoemd in 48. Van Juda trouwens 49, bij nader inzien. Maar het is op voorhand. Zo goed als dat Aaron optreedt dan naast Mozes, terwijl hij nog geen hoge priester is. Dat wordt pas later ingesteld. Maar op voorhand vind je die beelden al terug. Dat is het aardige van de Bijbel, hè? Nou goed, dan komt er ineens een verhaal tussendoor van Juda en Tamar. En heeft een vriend en dan ontmoet hij dan een vrouw en een mens. En dan denk ik, oh, daar slaan we maar over. Dan ben ik te oud voor geworden, weet je wel. En hij nam maar, ging tot haar in en ze werd bevrucht. En die heette R, vind ik ook zo'n mooie naam. R gaat door alle landen. Dat is vers 3. En daarna werd zij weder bevrucht en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Onan. Die is in de geschiedenisboeken blijven staan, Onan. Maar toen maar weer. Maar hier worden ze geboren en dan nog een Sela. En het was de Gezib toen dat gebeurde. En Juda nam een vrouw voor R. Dan ben je dus zowat, nou, minstens 12 jaar verder. En ja, nou ja, vroeger werd dat zo geregeld wel. Zo vroeg al, nog wel eerder zelfs. Maar goed. Voor R zijn eerstgeborene. Hey. Zie, dingen spelen een rol voor ze genoemd worden. Juda en zijn eerstgeborene. En haar naam was Tamar. Een naam die ook wel herhaald wordt. Maar er de eerstgeborene van Juda was kwaad in de ogen des Heeren. Daarom doodde hem de Heeren. Dat zie je ook niet vaak dat het zo vermeld staat, maar goed. En toen zei jullie dat Onan ga in tot uw broeders huisvrouw... en dat is dat zwagerhuwelijk enzovoort. En dat gaat weer mis en is nog een, dat gaat ook mis. En de laatste, dat wil jullie dat niet. Die denkt, die vrouw brengt ongeluk. Want al mijn zonen die met haar iets hebben, die gaan daarna dood. She's bad luck. Ja. Het ging allemaal fout, dus dan maar helemaal niet. En toen dacht die Tamar, maar weet je wat, want ik wil toch zonen enzovoort. En toen verleiden ze Juda, dus je kent dat verhaal waarschijnlijk wel. Dus weet ik veel. Maar het was dus eigenlijk de schoondochter van Juda. En die werd dus bezwangerd, heet dat, door Juda, die dat niet wist. Hij had het niet in de gaten. Want er gebeurt van alles met Juda en met het koningshuis uit Juda... wat men dus niet in de gaten heeft. En de Joden zeker niet. Tot in onze dagen. Ja. Maar goed, dat gebeurt dan weer wel. En het is iets met een stok en een staf en een zegelring enzovoort. En dat zijn tekenen van autoriteit. Dat kan je nog navragen aan Sinterklaas... Daarom heeft hij een staf. En een willekeurig welke bisschop trouwens. Dit is een teken van autoriteit. Later speelt het een rol. Al die stammen van Israël... die hebben een hoofd van de stam, weet u wel. En die hebben een staf. Dat is een ereteken van degene die hoofd van de stam is. Die heeft dan die staf, weet u wel. Eerst ze moesten nog een keer al die staven van de stammen Israëls... moesten ze nog eens een nachtje neerleggen voor de Ark des Verbonds, weet u nog, voor de getuigenis. Waarna de staf van de stam van Levi en dus van Aaron, want die was hoofd... als oudste van die stam, de stam van Levi en dus van Aaron, die bloeide... als teken van dat hem het priesterschap toekwam. En het kwam dus ook die stam toe enzovoort. Nou, die staf, maar hier heeft Juda een staf. Dat is dus een teken van zijn koninklijke waardigheid. Avant la lettre. Dat wil zeggen voordat er maar iets over gezegd werd. Want het komt achteraf bij de ontknoping van deze geschiedenis... in Genesis 48 en 49... waar alle zonen van Jacob weer bij elkaar zijn... en waar Jacob... over hem profiteert. Maar daar gaat het over. In ieder geval krijgt hij dan alsnog twee zonen... die het niet eens konden worden over de volgorde. Want het is dan vers 27. Ik neem maar aan dat u dat hoofdstuk wel kent. Hè? Genesis 38, vers 27. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou... ziet zo waren tweelingen in haar buik. Ik weet nog nooit of dat goed Nederlands is of niet... maar we laten het maar gewoon staan. Hè? Zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde... dat een de hand uitgaf... En de vroedvrouw nam dezelfde en ze bond een scharlaken draad om zijn hand... zeggende, deze komt het eerst uit. En het geschiedde als zij zijn hand weder intoog. Ziet, zo kwam zijn broeder uit en zij zeide, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de doorbraak, de breuken, en men noemde zijn naam Bres. Peres, de breuk, Bres, ja, Peres. En daarna kwam zijn broeder uit om wiens hand de scharlaken draad was. En we noemden zijn naam Zera. En we weten nu nog niet wie van de twee gewonnen heeft. Het eerstgeboorterecht heeft. Het eerstgeboren is. In de eerste plaats is een tweeling. En hun geboorte, de geboorte van die twee, is nog vervlochten ook. En er staat wel, ik kreeg een koortje om zijn hand, deze komt het eerst uit. Maar ja, die andere kwam het eerst uit. Dus geldt dat handje nou? Is dat rechtsgeldig? Of moet eerst het hoofdje eruit? Dus wij weten het niet. Het wordt ons ook niet verteld. Dit probleem lossen wij eenvoudig op. Zij heten Peres en Zera. En aangezien David... Koning David, aangezien David afstamde van Peres, deze Peres, heeft Peres dus gewonnen. Maar dat is achteraf. En ook niet eerlijk, want het is gewoon bij gebrek aan verdere gegevens. Want de vraag is, maar hoe is het dan met Sera gegaan? U weet toch hoe dat gaat in een gemiddelde soap? Ja, televisie, ja. Hoe gaat een gemiddelde soap? De familie gaat zo zijn gang, maar daarna wordt het toch wat, sukkelt het wat voort. Dat heb je vaak in families, dan sukkelt dat wat voort. En dan is het niet meer boeiend voor de kijkers, dus er moet er wat gebeuren. En dan verschijnt er ineens een familielid op het toneel. Die soms nog misschien ook nog wel waarschijnlijk wellicht oudere rechten heeft. Althans, dat zegt hij. En dat moet hij dan eerst nog bewijzen enzovoorts. En daarna heeft hij dat bewezen en dan ligt de hele familie op zijn kop. Hè? Want er is iemand anders hoofd van de familie geworden. Of, als dat ook wat vervelend is, dan bewijst hij eerst dat hij de hogere rechten heeft en daarna legt hij het loodje. Gaat zo iemand weer dood en is hij weer uit de serie geschreven. Dan komt er ergens vandaan, komt er iemand op het toneel enzovoorts. Hè? We zullen het niet over de familie van Oranje Nassau hebben. Maar er zijn in de loop der tijd toch wel wat figuren geweest die zich gemeld hebben van ja, maar ik... Nou ja, enzovoorts. Hè? Dat weet u. En in Nederland kan dat niet, dus dat willen we niet weten. Bij de Fransen is dat heel gewoon. Maar daar zijn er dan ook Fransen voor. Maar toen maar weer. Maar hoe is het met Sera gegaan? Nou, het antwoord is, hij kreeg ook zonen, 5. En 2 daarvan heette Ethan en Heman. En daar hebben we die beide psalmen aan te danken. Kortom, die lijn wordt wel degelijk nog even in de Bijbel, in de Bijbelse geschiedenis vervolgd. En waar het uiteindelijke verhaal gewoon op neerkomt, is dat de lijn van Peres, dat wil zeggen de lijn van David, vermengd is geworden met de lijn van Zera. Die twee lijnen zijn bij elkaar gekomen via huwelijk. En het maakt dus helemaal niet meer uit wie eerst geboorterecht had, omdat die lijn van afstammelingen is er maar 1. Hè? En daarna zeg ik, en iedereen, nee, dat weet ik niet of dat zo is, maar ik wou zeggen, iedereen die zich ooit wel eens verdiept heeft in afstammingslijnen enzovoorts, die kent dat verschijnsel. De familie verdeelt zich en dan op een gegeven moment krijg je achternicht en achterneef, die trouwen samen en dan worden die twee lijnen dan toch weer 1. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Als u mij vraagt, dat moet wel, omdat anders komen wij in de knoop sowieso met die beloften die God gedaan heeft, zowel aan Juda als aan David, met betrekking tot een bestendig koningshuis. Maar wij lezen nog het een en ander over die Peres en Zera. Je vindt min of meer een samenvatting in 1 Kronieken, hoofdstuk 2... waarboven staat de zonen van Israël en nakomelingen van Juda. Of andersom. De zonen van Israël, dan wel van Juda. En meer specifiek gaat het dan over Juda. Je krijgt eerst Ruben. Deze zijn de zonen van Israël. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Dan, Jozef, Benjamin, Naftali, Gad, Aser. En dan komt er iets meer specifieks. De zonen van Juda zijn Er en Onan en Sela. 3 zijn er hem geboren van de dochter van Shua. Dat staat dus allemaal in Genesis 38. De Canaanitische. En Er, de eerstgeborene van Juda. Let op dat het er weer bij staat, net als in Genesis 38. Er, de eerstgeborene van Juda, had zijn erfgenaam moeten zijn, was kwaad in de ogen des Heren, daarom doodde hij hem. Maar Tamar, zijn schoondochter, baarde hem, dus het korte verhaal dus. Tamar, zijn schoondochter, baarde hem Peres en Zera. Al de zonen van Juda waren 5. De kinderen van Peres waren er 2. Hezron en Hamul. En van Hezron stamt David, maar misschien staat het hier wel. Ja, het staat hier ook, want het staat een paar versen verderop. Even kijken. Dat is vers 9. Want vanaf vers 5 kun je doorlezen in vers 9. Vers 5, de kinderen van Peres waren Hezron en Hamul. Vers 9, en de kinderen van Hezron die hem geboren zijn... waren Jerameel en Ram en Gelubai. Ram nu gewoon Abinadab. Ram heet trouwens ook Aram, bij gelegenheid. Ook met die ene klinker ervoor. Aram. En gewoon Abinadab en Abinadab gewoon naar Hezron, de vorst der kinderen van Juda. Let op, de vorst der kinderen van Juda. Van koningschap was in die dagen officieel geen sprake, maar hij was een uitdrukkelijk hoofd van de stam dus al. En Hezron gewoon Salma, en Salma gewoon Boas, en Boas gewoon Obed, en Obed gewoon Isaïe. Boas gewoon Obed bij Rut, staat er dan ergens anders, hè. Maar het was zo. Boas was getrouwd met Rut, de Moabitische. En gewoon Obed. En Obed gewoon Isaïe. En Isaïe gewoon Eliab, zijn eerstgeborene. Abinadab de tweede. En Simea de derde. En Netaniel de vierde. En Radai de vijfde. Ozem de zesde. En dan komt hij. David de zevende. En ze hadden nog zusters. En de zusters van David, Seruja en Abigail. Die later ook nog een rol in de geschiedenis spelen. In de geschiedenis van David. Maar dat is de lijn van David. Die loopt via Hezron, de zoon van Peres, uit vers 5. Maar Peres' tweelingbroer, Zera, de man die het handje uitstak... waar het rode koordje omheen kwam, die, waarvan gezegd wordt... deze komt het eerste uit. Van hem staat, de kinderen, de zonen van Zera... waren Zimri en Ethan en Heman... Dat zijn dus die Ethan en Heman zijn de schrijvers van die twee psalmen. 88 en 89. De Ezrahiet, of de Zerahiet, net wat u wil. Met dat utje ervoor. Ja. En Galkol en Dara. En je kunt ze natellen, het zijn er 5. Staat er. Maar je vindt ze ook in 1 Koningen 4. Die moet je er even naast leggen. 1 Koningen 4. Dacht ik tenminste, ja. Daar zijn we in de dagen van Salomo aangeland. Dat wil zeggen, Salomo is net op de troon gekomen en hij reorganiseert het rijk... En in vers 29 lezen wij... God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand... en een wijd begrip des harten. Prachtig. Een wijd begrip des harten. Zijn inwendige mens kon heel wat bevatten. Ja. Hij gaf hem een wijd begrip des harten... gelijk zand dat aan de oever der zee is... Hij is de man die dus een hele omwenteling teweeg gebracht heeft... in de geschiedenis van de mensheid. Via allerlei uitvindingen en ontwikkelingen... waar ik het nu verder niet over zal hebben. Maar in zijn dagen was hij de grootste koning veruit. Veruit op aarde. Het hoofd van een wereldrijk. En de wijsheid van Salomo was groter... dan de wijsheid van al die van het oosten. Dat is die van de Chaldeeën. Die hebben de naam wijzend te zijn, hè, de Chaldeeën. In Daniel bijvoorbeeld gaat het soms over Chaldeeën... in de betekenis van de wijzen uit het Rijk van Babel. Goed. En dan alle wijsheid der Egyptenaren... want die Egyptenaren die worden ook geacht wijzend te zijn. Het idee is dat van Babel het oudste is. Ik bedoel buiten de Bijbel om, hè. Vroeger leerde men de beschaving, menselijke cultuur en beschaving komt uit Babel, komt uit Mesopotamië. Later heeft men uitgevonden dat het uit Afrika komt. Maar daar had je meer apen namelijk. Ja. Maar toch maar. Dus moet het daar wel vandaan komen? Ja, toch maar. Maar ik ben een beetje ouderwets, dus ik hou het op Babel. En daarna krijg je natuurlijk de oude Egyptenaren. En de oude Egyptenaren hebben hun wijsheid, zo veronderstelde wijsheid, overgedragen aan de Grieken. Dan wel, die schijnen het dan uit Egypte gehaald te hebben. En de Grieken gaven het via de Romeinen door weer aan ons. Vandaag, dat is ongeveer het idee altijd, hè. Daar zitten wat haken en ogen aan, maar daar gaat het nou niet over. Maar de Bijbel zegt, Salomo was wijzer, groter in wijsheid dan die van het oosten. En zijn wijsheid was ook groter dan alle wijsheid der Egyptenaren. Dat is nogal wat. En waar je dat in de geschiedenis moet plaatsen, de geschiedenis van de mensheid, dat is makkelijk genoeg bij de Foeniciërs. Maar hij was de machtige man aan het hoofd van het Rijk der Foeniciërs. In de tijd. Dat heb ik u wel eens verteld, toch? Hè? Ja. In werkelijkheid was dat gewoon een Israëlitisch wereldrijk. Maar vooruit. Alleen de naam is door de Grieken gegeven. Daarom zitten we met de Griekse naam, Phoeniciërs. De Romeinen noemden het later Puniërs. Een beetje korter. Maar het waren Israëlieten van huis uit. Toen nog maar. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. Hij was zelfs wijzer dan Ethan, de Ezraïet. Zie, daar heb je hem dus. Die psalmist. En Heman, die andere psalmist. En dan hadden ze nog een broer, Galkol. Staat hier. En nog een broer, Darda. Wat lazen we er straks? Daar straks in 1 Kronieken 2 vers 6. Wat was het? Even kijken. Vers 6 lazen we Dara. Hier heet hij Darda. Dat is dus dezelfde. Daar gaat het maar om. Daarna wordt er gezegd de zonen van Mahol. Maar die begrijpt niemand. Nee, ook de commentatoren niet. Heb je dan nog een andere Darda of andere Galkol of Heman? Ethan en Heman en Galkol waren in ieder geval... En Darda waren vier zonen van Zera. Er was er nog een Zimri. Daar horen we verder niets van. Die wordt verondersteld vroeg overleden te zijn. Maar dat even terzijde. En wat betreft zonen van Mahol... Mahol, of Machol is het eigenlijk, betekent zoveel als draaien, zich wentelen. En als men een goede bui heeft, dan zegt men, het betekent dansen. Slaat op muziek, zang en dans, dan draaien we in de ronde, driemaal in de ronde. Hoe is het liedje ook alweer? Van je hopsa, sa, hopsa, sa, geweldig. Ja, wat een tekst, hopsa, sa. Hoe heet u? Hopsasa. Maar goed, zoiets. Maar de negatieve kant heeft het ook. Die melden ze meestal niet. Maar Magol betekent ook wentelen. Er is een andere Nederlandse uitdrukking voor die me niet te binnen wil schieten. Van de pijn. Ja, kronkelen is het dan. Creperen, kronkelen van de pijn, zich wentelen en niet weten waar men zoeken moet, hun lichaam bewegen enzovoort. En dan is het dus negatief. Dat wil zeggen, of het nou zulke ontwikkelde muzikale mensen waren, of dat het verdrukte mensen waren, ik weet niet. Maar ik heb wel eens gehoord, ik zeg het zeer terughoudend, maar ik heb wel eens gehoord dat als men flink in de verdrukking gezeten heeft, dan deugt men voor de muzen. Is die duidelijk of niet? Iemand die een beetje fatsoenlijke kunst produceert, moet toch iets beleefd hebben, om zo te zeggen. En ik heb het niet alleen over de blues. Hebben jullie nog tot zover? Het waren ontwikkelde mensen, dat is waar het om gaat. En ze waren beroemd om hun wijsheid in elk geval. Anders betekent het niks dat de staat Salomo's wijsheid was groter dan die van Ethan, Heman en Galkol en Darda. En dan is er nog iets. Want het veronderstelt ook, want hier ben je in de dagen van Salomo, dat 500-600 jaar later, of wanneer het maar was, die namen dus bekend zijn. Het betekent wat. Men kent die lui nog. Ze hebben hun sporen nagelaten, blijkbaar in de geschiedenis. mag je dan aannemen. Al vind je ze dan in de Bijbel niet. Maar je vindt ze wel in de geschiedenis. Want als ik het u kort vertel, dan is het ongeveer zo dat wij vinden Darda, bijgenaamd Dara, vinden wij terug als de stichter van Troje. Typ het maar in op je Google. Typ het maar in, zoek het maar op. Darda. Dara kan ook, maar waarschijnlijk vind je hem onder Darda. Want Darda wordt geacht de stichter van Troje geweest te zijn. Er is trouwens een stad naar de man genoemd. Dat is iets noordelijker van het voormalige Troje. Dat is Dardanus. En dat ligt aan de oever van ruw gezegd de Bosporus. Maar het gebied daar heet de Dardanellen. Ook genoemd naar Darda. Kortom, de stichters van Troje waren Israëlieten. En meer specifiek onder leiding van iemand uit Juda. Dat wil zeggen een kleinzoon van Juda. Darda. Hoe kwam hij daar? Nou, die is makkelijk genoeg. Waar was hij in de dagen van de Bijbel? Eerst in Canaan en daarna in Egypte. En het algemene idee, dat meen ik echt, het algemene orthodoxe idee over die psalm 88 is dat, wie was het, Theeman, dat hij dat geschreven heeft in de dagen van de slavernij van Israël in Egypte. Wij worden hier verdrukt, wij gaan eraan, wij worden uitgeroeid, wij overleven dit niet, wij gaan dood. Maar hoe zit het nou met uw eer? Als volk en familie, als drager van uw beloften? En het antwoord in Psalm 89 is dat het allemaal goed komt, want dat God die koning die hij beloofd heeft daadwerkelijk zal geven en een koningshuis daadwerkelijk zal bevestigen. Het sluit volkomen op elkaar aan. En ik ben het dus met die orthodoxe verklaring 100% eens. Alleen de vraag is, wat is er met die Theeman en waar is hij gebleven en waar zijn die broers van hem gebleven? Nou, dat is heel gemakkelijk, want iedereen weet dat. Waar kwam Darda vandaan toen hij Troje stichtte? Uit Egypte. Zoek het maar op. Dat is historie. Nou ja, men zegt het is mythe. Het ligt in de oudheid. Het is overgeleverd of zo. Maar ja, of het is zo, of wij weten überhaupt niet zelfs maar of Troje bestaan heeft. En vroeger wist men dus ook niet of Troje bestaan had. En we kennen Troje uit Homerus, uit de Griekse traditie. En men zei, dat heeft de man verzonnen. Allemaal, want schrijvers verzinnen een boel, dat weet u. Totdat die vreemde man, die gekke Duitser was het, die Schliemann. Ik vind het nog altijd een prachtfiguur, Schliemann. Die zegt, nou weet je wat, ik heb geld genoeg en hier is het ook niet alles. Ik ga mijn hobby uitoefenen, ik word archeoloog. Ik heb trouwens nog iemand in de familie, die deed precies hetzelfde. Die was schatrijk geworden aan de ijzerhandel en staalhandel in Rotterdam. En die hield ermee op. De zonen dreven het verder en zelf werd die archeoloog. De eerste van Nederland, denk ik. Er is nog een museum naar hem genoemd in Nijmegen. Ja, meneer Kam. Marius Kam. Het Kammuseum, archeologisch museum in Nijmegen. Maar goed, Schliemann was ook zo'n figuur in diezelfde tijd trouwens. Want archeologie was nog niet uitgevonden. Dat was iets nieuws. Dus iedereen kon archeoloog worden op dat moment. Niemand houdt je tegen om jezelf archeoloog te noemen. Dus Schliemann deed dat ook en die is gaan graven. En die groef Troje op. In de buurt dus van het huidige Troas. Troas uit de Bijbel. Maar het is gewoon Troje. Ja. Ik zal nog wat leuks vertellen. Na de val van Troje is een deel van het volk overgestoken. Nou, is aan het zwerven gegaan. Een deel kwam in Italië terecht. En ze heten daar de Etrusken. Want of wij weten niet waar de Etrusken van, ze hebben het over, dat geheimzinnige volk, de Etrusken. We weten niet waar ze vandaan komen. Oh nee, van Troas. Van Troje. Alleen dat utje ervoor. Dat heb je hem weer, hè. Daar stikt men dan in. Dan is men ineens de naam kwijt. Maar ja, de Zerahiet is hier ook de Ezrahiet met een eetje ervoor. Dat was toen allemaal, hè. Nou goed. In ieder geval, wij vinden Darda terug als de stichter van Troje. En dus een Israëlitische vestiging. Vanuit Egypte overgestoken. Of dat was voor de uittocht bij Mozes of daarna, dat weten we niet. Waarschijnlijk ervoor. Maar een deel van Israël is na de uittocht uit Egypte echt er alsnog vandoor gegaan. Heeft zich van Mozes afgezonderd en is weggegaan. En we lezen dat in de Bijbel. Dat dat gebeurd is. We zijn die lui gebleven. Overgestoken, de Middellandse Zee over. Enzovoorts. Wij vinden dus Darda zo terug. Als stichter van Troje. Aan de oever van de Hellespont heet dat. De Bosporus, zeg maar. Wij vinden Chalkol ook terug. Alleen, we hebben het weer over letters en taal. Wij kennen hem als Kreekrops. Chalkol, je spreekt hem eerst uit als Chalkol. En daarna heet hij Kreekrops. En daarna moet ik u vertellen dat het een betrekkelijk eenvoudig en veel voorkomend verschijnsel is. Dat een R verandert in een L en dat een L verandert in een R. Ik heb zo gauw geen andere voorbeelden bij de hand. Maar er zijn er legio in allerlei talen. Chalkol was, is geworden tot Kreekrops. In plaats van tweemaal KL werd het tweemaal KR. En dan het een of andere uitgang erachter. Dus dat doet me weinig te zaken. Maar het is een bekend gegeven. Kreekrops. En dat is de stichter van Athene. Wij weten trouwens waar hij vandaan kwam. Vandaar daar weten we het niet precies. Van Kreekrops, bijgenaamd Chalkol wel. Want hij kwam uit Sais. Ook genoemd Said. Een andere keer leg ik weer uit hoe een S overgaat in een T of D klank. Said, Port Said, dat kent u toch, hè? Uit Egypte dus, ja. Ik kwam met Sais in Egypte, volgens de verhalen, volgens de mythe. Maar dus weer een Israëliet met een gevolg die uit Egypte verdwenen is. Wat zou je doen als je deel uitmaakte van een volk wat in slavernij verkeert? Of als je maakt deel uit van een volk en je ziet het aankomen. Of je maakt deel uit van een volk en je zegt, nou ja, hier in Egypte, dat is ook niet alles. Er is nog ruimte genoeg in de wereld. We kiezen het ruime sop. Men ging er vandoor. En dat is gebeurd. Hoe dan ook. Dat was Chalkol of Kreekrops. Hij wordt geroemd als de grote wetgever van Athene. U weet dat wij noemen dat Griekse steden. Maar het waren staten, hè? Het waren stadstaten. Het was een groep volk dat zich vestigde en een eigen regering had, een eigen koning zelfs. Want het idee van een koning over een stad, dat kennen we eigenlijk buiten de Bijbel het beste uit van de Grieken, de Griekse stadstaten. Ja. Dan hadden we nog. Wie hadden we nog meer? Niet meer. Er waren nog wat andere mutaties overigens. Maar daar hoef ik het verder niet over te hebben, zie ik. Wel weten wij dat zowel Kreekrops als de stichter van Athene de grondlegger was van een dynastie die uiteindelijk ook in Ierland terechtgekomen is. En dat van de stichters van Troje een koninklijke dynastie ontstaan is die verdwenen is in Troje bij de val van Troje. Dat was pak een beet 1100 voor onze jaartelling. En toen is de overlevende daarvan, dat was Aeneas. Dat is wel bekend. Aeneas is met een verzameling volk op drift geraakt. Dat wil zeggen, is aan de rondreizen gegaan om een plek te zoeken voor hem en het volk wat nog met hem was. van Israëlitische afkomst. Dus ze zijn ooit terechtgekomen op Malta. Milete. U weet wel, met aan het hoofd die man met een vader die bloedvloeiend was. Gooi nou even wat door elkaar. Nee, Malta speelt nog een rol in de Bijbelse geschiedenis. In het eind van de geschiedenis van Paulus met zijn schipbreuk. Dus niet voor niks. Maar via Malta is die hele groep terechtgekomen in Brittannië. In wat toen niet zo heette trouwens, maar sinds Brutus, de aankomst van een van die afstammelingen van de Trojaanse koningen in Brittannië aankwam, heette het dan inderdaad Brutus enzovoort. Kortom, dat spoor is te volgen van die lui. En ze waren grondleggers van zoveel dynastieën, koningshuizen dus, die voortkwamen uit Juda. Maar niet uit de lijn van Peres die leidde naar David, maar uit de lijn van diegene die zijn handje uitstak met het rode koortje, via Zera namelijk. En laatstelijk heb ik dat rode koortje nog gezien, maar ik weet het nooit, want ik heb zo'n slecht geheugen. In het wapen van Ulster. In verschillende vormen, want het is nog wel eens gewijzigd in de loop van de geschiedenis, maar het is er nog steeds. De hand met het rode draadje eraan. En soms is het ook, wordt het weergegeven alleen maar als een rode hand. Maar ja, dat denk ik aan scheerzeep. Dat was de vergulden hand. Ja. Maar je komt het dus nog tegen tot vandaag. En daar gaat het maar om. Het heeft zijn sporen nagelaten. En dat het wat vaag is. Ja, het staat niet in de Bijbel. En het is van duizenden jaren geleden. Maar goed. In mijn notitie staat: nakomelingen van Dada regeerden in Troje enige eeuwen, totdat de stad werd verwoest in de Trojaanse oorlog. Eneas, de laatste uit deze lijn van Zera, verzamelde zijn volk en migreerde naar Italië. Daar trouwde hij de dochter van Latinus, koning van de Latijnen, en legde de grondslag voor het Romeinse Rijk. En Eneas' zoon of kleinzoon Brutus, van Brit, van Barat, van het verbond, weet je wel, migreerde met een grote groep naar Malta en vandaar naar de zeeuwverhalen verbonden op Malta. Net als met Paulus op Malta. En vandaar naar de Great White Island. Een vroege naam voor Brittannië, het grote witte eiland. Daar bouwde hij Kaar Troja. Kijk, dat zou ik nog weer vergeten. Kaar Troje. En Kaar is hetzelfde als Kiryat. Kaar. Kiryat, gewoon dorpenstad. Ja. Hij bouwde daar Kaar Troja, ook genoemd Nieuw Troje. En de Romeinen noemden het Trinovantum. Tri, Troje, Novantum, nieuw. Ja. Nee, de Romeinen noemden het niet zo, sorry. De Romeinen noemden het Londinium. Maar daarvoor heette het Trinovantum in het Latijn. Maar de plaatsnaam was Kaar Troje. Dat wil zeggen, een nieuw Troje bouwde hij daar. En kortom, de lijn van Troje, die loopt dus gewoon naar Brittannië en meer specifiek naar Londen. En daarna zeg maar, ja, dat zal toch niet waar wezen, dat kan toch niet. Maar weet u, ik blijf volhouden, zodra oude geschiedenis zich verbindt met de Bijbelse uitspraak en met de Bijbelse geschiedenis, zodra het daarmee overeenstemming heeft, zodra het in elkaar grijpt, zegt men: de Bijbel is een religieus boek, het is geen historisch boek, en dus is per definitie alles wat in de Bijbel aan geschiedenis staat onbetrouwbaar. En dus als wij in de geschiedenis een verbinding krijgen met de Bijbel, dan is het dus allemaal niet waar. Omdat het met de Bijbel een verbinding heeft. Zo werkt het. En dat is niet maar mijn interpretatie, dat is een algemeen gegeven. Zo werkt het. Het is verbijsterend wat men tegenwoordig allemaal weet te ontkennen. En niet alleen van de Bijbel, maar ook uit de geschiedenis. Gewoon omdat het ermee verband hadden. Ik ben even aan het zoeken of ik het zo gauw kan vinden. Oh ja. De tijd van de komst van Brutus in Brittannië wordt aangegeven in de bardische literatuur van Wales. Dat is, bestaat, dat kan je gaan bekijken in de, als je het lezen kunt tenminste. In het museum of in de bibliotheek van de barden van Wales. En daar staat Bailey, maar het is in de Bijbel Eli. Bailey, de priester, regeerde in Juda en de ark des verbonds was in ballingschap onder de Filistijnen. Toen Brutus aankwam in Brittannië. Maar omdat het verband legt met de Bijbel, want dat zijn toch verzonnen verhalen, erkent men Brutus dus niet als degene die in Brittannië, wat hij na zichzelf noemde, dan uiteraard in aankwam enzovoorts, en dat hij uit Troje kwam. Het wordt allemaal op één hoop weggeveegd. En van Londen zegt men, nee, dat is door de Romeinen gesticht. Ja, maar waar komt de naam Trinovantum dan vandaan in het Latijn? Want die staat in heel wat oudere boeken. En vroeger werd geschiedenis überhaupt geschreven in het Latijn, tot voor kort. Tot voor kort. 100 jaar geleden nog, denk ik, gingen die dingen in het Latijn. Het heet Trinovantum en niet Londinium. Dat is een naam die achteraf gegeven is. Nou, enzovoorts. En verder heb ik je wat citaten over Krekrops en Kalkol enzovoort. Over stichten van Egypte. Gewoon uit encyclopedieën. Dus het zijn niet uit bijbelverklaringen of zo. Maar gewoon uit algemene encyclopedieën. Maar ik zal u dat verder besparen. Want wat ik probeerde uit te leggen vanavond, want ik moet er dringend mee ophouden, is dat het niet voor niks is dat wij zo'n psalm hebben, eerst over onderdrukking die nergens in eindigt, en dan door de broer van de psalmschrijver krijg je dan geschreven hoe een of ander koningshuis voor altijd gevestigd zou worden. Het zijn dus profetieën die uiteindelijk bij de Messias terechtkomen. Maar ze zijn geschreven door iemand niet uit de lijn van Peres en dus van David, maar door beroemde lui, wijze lui, volgens de Bijbel, uit de lijn van Zera, maar dat is de lijn die van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt. Hebben jullie dit nog? Maar niet uit de bladzijde van de geschiedenis. Dat kan namelijk helemaal niet. Ze moeten ergens te vinden zijn, logischerwijze. Omdat het gaat om een tweelingbroer van Peres. Er moet iets mee wezen. Ze moet ook erfgenaam zijn van die beloften omtrent de scepter die van Juda niet wijken zou, enzovoorts. En via die lijn worden die beloften ook daadwerkelijk vervuld. Maar ja, daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Als we het over dat koningshuis moeten hebben, in Psalm 88 en daarna Psalm 89. Nou, u hebt wel eens meer meegemaakt dat een psalm eigenlijk hangt aan één woord. Of één zinnetje. En dat al de rest daar aan hangt. Dat ene zinnetje, dat springt eruit. En dat geeft aan zo'n psalm de hele betekenis eigenlijk. De inhoud. En dat is met deze Psalm 88 ook zo. Het is de beschrijving van slavernij van een volk in Egypte. Het schijnt daar ten onder te gaan, maar het gaat niet ten onder. En voor wat Ethan en Heman betreft en dus Zera, het lijkt een verloren lijn uit Juda te zijn. Niet te min een eerstgeboren uit Juda. Maar die lijn die gaat niet verloren. Integendeel, hij is de lijn waar langs de hele zaak uiteindelijk gered wordt. Daar komt het op neer. En waar langs God zijn beloften vervult. Ik heb nog een paar voorbeelden, maar ik moet dringend ophouden. Sorry. Ja, andere keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt in uw wijsheid. Een wijsheid die u geopenbaard en vastgelegd hebt in dat woord in onze Bijbel die we ook vanavond mochten openen. We zeggen u dank dat we daardoor en daarin u leren kennen. En leren verstaan hoe dat eigenlijk is met deze wereld. En wat de zin eigenlijk is van deze vergankelijke wereld, waar alles altijd in beweging is en in het algemeen verdwijnt. Maar we danken u dat uw beloften ja en amen zijn in Christus. En dat al uw beloften vervuld worden in die ene die eenmaal kwam in vernedering. Niet om gediend te worden, maar om te dienen en om te zoeken wat, en zalig te maken wat verloren was. Maar we danken u ook dat wij onze heiland mogen kennen als degene in wie ook deze beloften vervuld zullen worden. Omdat hij is de koning der koningen en de heer der heren. De erfgenaam, de zoon van Adam, van Juda en van David en van Abraham. Degene bij wie al die lijnen uitkomen die getrokken worden in die Bijbel die we ook vanavond mochten openen. Wij dragen onszelf ook op aan dat woord waaruit wij wedergeboren zijn. Dat woord der genade dat onvergankelijk is, dat eeuwig blijvend is. En we danken u dat u ons de gelegenheid geeft, ook om deze plaats, om dat woord te openen. Om ons te bezig te houden, niet met de gang van zaken in de wereld of de gang van zaken in onze eigen persoonlijke levens. Maar integendeel, de gang van zaken met betrekking tot uw eeuwig voornemen. En we danken u dat we mogen leren verstaan onder de leiding van uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden, dat u nog steeds werkt aan dat plan en dat de voltooiing zeer nabij is. Wees u dan ons nabij met dat woord uw genade om Christus wil. Amen.